Wij openen vanmiddag Gods woord in het Oude Testament en we lezen uit twee gedeelten. Allereerst uit 2 Koningen 14 vanaf vers 23 tot en met 29, waar de tijd van Jona beschreven wordt. 2 Koningen 14 vers 23 tot en met 29. Vervolgens lezen we uit Jona 1.
In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd de Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël en regeerde 41 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de lampalen Israëls van de ingang van Hamat tot aan de zee des Vlakkenvelds, naar het woord des Heeren, des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gathhefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat geen opgeslotenen nog verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken dat hij de naam van Israël van onder de hemel verdelgen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Het overige nu der geschiedenissen van Jerobeam, en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, hoe hij gekrijgd heeft en hoe hij Damascus en Hamat tot Juda behorende aan Israël wedergebracht heeft, zijn die niet beschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Jerobeam ontsliep met zijn vaderen, met de koningen van Israël, en zijn zoon Zacharia werd koning in zijn plaats. Het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Javo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heeren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee, om het van hetzelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder, en was met een diepe slaap bevangen. De opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hard slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij: ieder tot zijn metgezel komt, laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? Zeiden tot hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de zeeren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zeide tot hen: neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden, want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt het gedaan, gelijk als u het heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbollenheid. Daarom vreesden die mannen de Heere met grote vrezen. Slachten slachtoffer, de Heere, en beloofden geloften. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
In de aankomende tijd, gemeente, als de Heer het geeft, zullen we Jona op de voet gaan volgen. En dat betekent ook heel concreet vers voor vers. En wij doen dat iedere keer weer onder hetzelfde thema. Het thema dat het boekje Jona ons ook eigenlijk direct bij vers 1 aanreikt. Namelijk het geding tussen Gods woord en Gods knecht. Het geding, de strijd tussen Gods woord en Gods knecht. We zullen Jona vanmiddag op de voet volgen aan de hand van de 3 plaatsen die vallen in vers 1 tot en met 3. Allereerst wordt Jona door God naar Nineveh gezonden. Jona vlucht naar Jabne of Javo en scheept af naar Tarsus. Dus deze 3 plaatsen vormen vanmiddag ook de 3 punten voor de prediking. Nineveh, Javo en Tarsus. Jona, een man met een prachtige naam. Mooie duif, of duif betekent de naam Jona. Maar als we Jona zo op het eerste gezicht vanmiddag ook een beetje van dichtbij gaan leren kennen, dan vertoont hij het gedrag van een dove kwartel. Geen oprechte, onschuldige duif. Die al direct gevoelens van teerheid en meedogen oproepen, maar Jona, zijn houding is die van een dove kwartel. Jona hoort het woord van God en Jona doet net alsof hij niets heeft gehoord. Jona, zo wordt hij ook voorgesteld in ons Bijbelboekje, het boekje Jona, als de zoon van Amittai. Zijn vader heette dus Amittai, opnieuw een prachtige naam. De Heere is getrouw, of de betrouwbare Heere, zo mag je die naam ook vertalen. En als het woord getrouw of betrouwbaar valt in het Oude Testament, dan zegt dat ten diepste alles over Gods diepste intentie. Dat de Heer ook echt meent wat hij zegt. Hij is betrouwbaar in zijn woord, in zijn doen en in zijn laten. Hij is geen man die liegt. Hij kan ook niet eens. Hij wil ook niet eens liegen. Jona groeit op in een gezin waarover wij eigenlijk weinig meer weten dan alleen maar hoe zijn vader heet. En dat is ten diepste ook genoeg. Jona groeit op in Israël, bij het woord van God. Het zij dan wel in het 10-stammenrijk, maar de vader van Jona, zijn naam wijst nog steeds naar de God van Jeruzalem, de Heere, de God van Abraham, Isaac en van Jacob. En dat is het volgende wat opvalt, dat in de dagen van Jona nog steeds de Heere werkt in het 10-stammenrijk. Jona is niet de enige profeet die we tegenkomen tijdens de regering van Jerobeam II. Een van zijn tijdgenoten is bijvoorbeeld Amos, die ook dat Bijbelboekje heeft nagelaten. En in dezelfde periode als Jona ook werkte in hetzelfde gebied, in het 10-stammenrijk. Ondanks dat er een scheuring was geweest binnen het ene verbondsvolk, liet de Heere ook het 10-stammenrijk tot op dit moment niet los. Maar keer op keer zond God zijn profeten en dienstknechten om ook daar het woord van God te laten verkondigen. En dat de prediking van het evangelie beproefd wordt, dat wordt ook duidelijk in de dagen van Jona, omdat er ook valse profeten rondzwierven in dat 10-stammenrijk. Valse profeten, Amos komt er ook mee in aanraking, die tegenover het woord van God hun eigen woord plaats. En dat betekent, en zo mogen we ook wel eens kijken tegen alle zorgen die wij vandaag de dag hebben in het kerkelijk leven, dat betekent dat God nog steeds doorwerkt. Daar waar het woord wordt aangevocht, waar het woord wordt bekritiseerd, waar het woord verdacht wordt gemaakt, daar woont en werkt nog steeds Gods geest. Stel je voor dat er geen strijd meer is binnen de kerk. Dan moeten we denk ik echt bang worden. Als alles rustig en vredig is. Zeker die perioden zijn er ook. Maar is dat ook niet een van de dingen die met het woord meegaan? Het woord roept altijd strijd op. Dat is naar de aard van het woord. Naar de aard van het evangelie. Jona wordt door God gezonden om te profeteren in de dagen van Jerobeam. Maar dat was trouwens ook een hele rustige tijd in het 10-stammenrijk. Jerobeam is een van de koningen die het langst geregeerd heeft in het 10-stammenrijk. 41 jaar, zo vermeldt 2 koningen ons. En dat is voor die dagen een enorm lange periode. U merkt dat ook als u thuis even doorbladert in het boekje 2 Koningen. Dat na hem soms koningen maar een enkele maand op de troon zitten. En dan dient de ander zich alweer aan, die door middel van list en bedrog de troon, degene die op de troon zit, om het leven brengt, vermoord en vervolgens zelf daarop plaatsneemt als de nieuwe koning in het tienstammenrijk. 41 jaar, een tijd van rust, een tijd ook van grote voorspoed en welvaart. Dat vertelt niet alleen twee koningen ons in die paar versen, die gaan over die 41 jaar van koning Jeroboam II. Dat wordt ook duidelijk uit andere geschriften uit de tijd van het Oude Testament, uit een opgravingen in die periode, dat het inderdaad een grote welvaart en een grote voorspoed in de dagen van Jeroboam II in het tienstammenrijk heerst. Jona werkt en predikt in een tijd van economische welvaart. En Jona levert daardoor zijn prediking ook een bijdrage aan. Hij mag namens de Heere vertellen dat het rijksgebied van het tienstammenrijk ook verder wordt uitgebreid. En machtsuitbreiding en gebiedsuitbreiding betekent vaak ook een stimulans voor meer welvaart en meer invloed. Ook in het internationale verkeer van die dagen. Jona profiteert dat namens de Heere. En met dat ik dat zeg, gemeente, en ik plaats er maar even een korte kanttekening bij, laten we met de prediking die Jona brengt van voorspoed en zegen dat niet direct ook scharen onder Gods zegen. Want Jeroboam II is een koning, zoals koning hem ook beschrijft, die vanaf het begin tot het eind van zijn regering en ook zijn kinderen en andere troonopvolgers daarna zich laat leiden door de zonde. Economische voorspoed en welvaart is dus niet altijd een kenmerk van Gods zegen. Ook wanneer Jona namens God een stimulans geeft aan die voorspoed. Met de les die de geschiedenis ontleert, moeten we misschien wel zeggen dat de voorspoed die God bracht in het tienstammenrijk, en waar Jona in zijn prediking ook een bijdrage aan levert, het tienstammenrijk wellicht rijp maakte voor het oordeel. Jona. Het is dat wij twee koningen hebben, anders wisten we trouwens niets van deze profeet dan alleen hoe zijn vader heette. En dan konden we hem ook niet ergens plaatsen in de geschiedenis. En daarmee zit ik eigenlijk al meteen in het hart van vers 1. Jona, het boekje valt met de deur in huis. In vergelijking met andere boekjes, doe dat ook maar eens, jongelui, als je andere profetenboeken even nagaat. En bij de eerste versen van elk eerste hoofdstuk even kijkt hoe een profeet wordt voorgesteld, dan is dat bijna altijd Jesaja, de zoon van, en hij leefde in de dagen van koning, die en die, van Juda en van Israël. Direct wordt een profeet ook neergezet in de dagen van toen en van nu. Maar Jona niet. Het boekje Jona weigert dat uiteindelijk. Het begint ook niet eens met de profeet. Het begint met het woord van God. En het woord van de Heere geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende. Hoe de Heere gesproken heeft, dat laat Gods woord rust. De Heere sprak op verschillende manieren tot zijn dienstknechten, de profeten. Het zij door middel van visioenen, het zij door rechtstreekse openbaringen. Maar deze uitdrukking, het woord van God geschiedde, verlegt de aandacht niet naar de manier waarop God sprak tot zijn dienstknechten, maar dat God spreekt tot zijn dienstknechten. En dat het woord met kracht spreekt. Met zoveel kracht dat Jona van de eerste tot de laatste letter ook precies begrijpt wat de Heere bedoelt. De boodschap die Jona meekrijgt namens de Heere is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ga naar Nineveh. Er is geen woord te veel. En daarmee geeft de Heer ook geen opening aan Jona om zijn bezwaren in te dienen bij de Heer naar Nineveh. De Heer laat ook geen twijfel over bestaan wat hij eigenlijk voor heeft met deze boodschap. Want hij zegt ook tegen Jona, kijkt u maar mee, vers 2, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Dat is een menselijke manier van spreken. Wij kennen dat trouwens ook wel. Misschien heb jij thuis een vader die in ploegendiensten werkt, of die overdag ook wel eens moet slapen vanwege zijn werk. En dan kan het gebeuren, terwijl je in de tuin aan het spelen bent met je vriendjes of broertjes of zusjes of beneden in de woonkamer, dat opeens je moeder naar je toe komt en zegt dat je zachter moet praten. Want anders komt het geluid boven. En dan wordt je vader wakker. Nou, dat beeld gebruikt de Heere hier ook. Het gedruis in de straten van Nineveh, het getier, de taal van de zonde, oversteeg alles en reikte tot voor Gods troon. God hoorde dat. Maar zeker de Heere hoort ook het getier van zonden in andere plaatsen, in de dagen van Jona, in Samaria en in Jeruzalem. Maar hiermee maakt de Heere ook duidelijk dat de maat uiteindelijk volgezondigd is door Nineveh. Het klom op tot voor Gods aangezicht. Dat beeld wat de Heere hier gebruikt is dat de Heere bij wijze van spreken er ook niet meer omheen kon. Nineveh had het erna gemaakt dat God wel moest reageren en dat de Heere moest ingrijpen. Jona begrijpt ook meteen wat God bedoelt. Het herinnert hem trouwens ook aan wat er in het verleden gebeurd is rondom Sodom en Gomorra. Plaatsen in de directe omgeving waar Jona is opgegroeid als kind. Hij komt uit Gad Hefer. Een plaatsje vlakbij Nazareth, daar in het noorden van Israël. En hij weet ook vanuit de geschiedenis, vanuit Gods woord, wat het betekent als een plaats de maat van God heeft volgezondigd. Denk aan Sodom en Gomorra. En wat God gaat doen dan? Dat maakt de Heer ook duidelijk door nog op een andere manier te spreken tegen Jona. Kijkt u maar mee, we moeten ook letten soms op kleine woorden. Dat werpt ook licht op de tekst. De Heer zegt in vers 2 tegen Jona, niet predik tot haar, maar predik tegen haar. Als de Heer had gezegd tegen Jona, de profeet predik tot haar, dan was ook duidelijk geworden wat de boodschap moest zijn die Jona mocht brengen. Zoals Paulus tot Athene en tot andere steden tijdens zijn zendingsreizen ging preken, waarin niet alleen het gericht en het oordeel aangekondigd werd, dat God inderdaad uiteindelijk ingrijpt als er geen bekering, geen wederkeer tot de Here plaatsvindt. Maar altijd was ook in de prediking van Paulus, en dat was ook even ten diepste iets wat hem ook voortdurend dreef, de drang om het evangelie te brengen aan heidenen die het woord nog nooit hadden gehoord. Deur van het evangelie, met wagenwijd opengezet in de prediking van de andere apostelen. Predik tot haar. Niet alleen de oproep, de eis van bekering, maar ook breng ze door het woord aan de voeten van het kruis. En wijzen op die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke mensen moeten zalig worden. Maar God zegt tegen Jona, predik tegen haar. Stel je op tegen haar. Zoals een generaal met zijn leger zich opstelt tegen deze grote stad Nineveh. En meteen ook duidelijk maakt wat de bedoeling is waarmee hij aankomt bij de stadspoort van Nineveh. Namelijk om de stad in bezit te nemen en te dwingen om te buigen. Zo is het al van meet af aan voor Jona ook duidelijk wat niet alleen de boodschap is die hij moet brengen, maar wat ook de intentie van de Heere achter die boodschap is. Jona moet zich namens God opstellen tegen Nineveh. Krijgt niet de gelegenheid om het woord bekering, barmhartigheid, genade in zijn prediking een plaats te geven. Dat is wat, jongelui. Jona moet naar Nineveh met maar één boodschap. God komt binnenkort met het definitieve oordeel. Stel je dat eens even voor. De Heere zegt aan het einde van dit boekje, zoals we dat later ook zullen zien, dat meer dan 120.000 mensen die stad bevolken, kinderen, jongeren, spelen daar kinderen in de straat van Nineveh. Jongeren trekken met elkaar op. Er wordt geleefd in Nineveh. Huwelijken, kinderen worden geboren. Trekken families met elkaar op. En Jona moet zeggen, God komt en keert die stad met iedereen daarin in één keer om. Mensen die nog nooit van het woord gehoord hebben. Die niet weten van genade. van het lam, het altaar, het offer, van een schuldverslagen geest en een gebroken hart, van de mogelijkheid tot bekering. Mensen die het verschil, zoals God dat zelf later ook zegt, tussen hun rechter en hun linkerhand niet eens beseffen. Die niet kunnen vloeken, omdat ze de naam van de Heere nog nooit hebben gehoord. En ik voel al meteen, gemeente, en daarin ben ik één met u, allerlei gevoelens en vragen bovenkomen in u en mijn hart. Is dat niet gemeen? Deze mensen weten toch van niks? We hebben nog nooit iets gehoord. En dan komt daar een profeet aan in Nineveh, voor het eerst in de geschiedenis van deze grote stadstaat. Hij heeft ervoor ook een hele afstand moeten afleggen. Nineveh, om het even duidelijk te maken voor u en mijn begrippen, ligt in het huidige Irak, in de directe omgeving van de stad Mosul, waar op dit moment zoveel aanslagen worden gepleegd. Vanuit het noorden van Israël moet Jona die hele reis ondernemen. Is daar voor weken op pad. Met maar één boodschap. De boodschap van het oordeel. Dan komt daar een keer een profeet uit Israël. En die vertelt alleen maar dit. Is dat niet gemeen van God? Nou, ik wil die vraag vanmiddag alleen maar even stellen en we zullen daar later ook op terugkomen. Maar mag ik het iets dichter bij huis brengen, gemeente? Komt u ook wel eens mensen tegen uit Nineveh? Mensen die vandaag op het strand liggen. Die de drukte en de commotie rondom dat festijn van morgen niet eens kunnen begrijpen. Oprecht niet kunnen begrijpen. Wat voor kwaad zit er nou eigenlijk in? Het kan zomaar uw collega zijn op het werk. Studenten bij jou in de klas. Wat weten ze dan van u? Nou ja, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, ze weten dat ik dat niet aan meedoen, maar dat ik naar de kerk ga. Dat ik ook over bepaalde dingen anders denk, dat wordt soms ook wel duidelijk op bepaalde momenten, tijdens personeelsfeestjes of noem die andere momenten maar op, dan gaan we eerder weg of kunnen we er niet aan meedoen. Maar heeft u in die gesprekken al eens de naam Jezus laten vallen? En heb jij daarin de mensen van je school in de kantine een gesprek gehad met je jaargenoten over het kruis? Of was je blij toen die jongen eigenlijk zei van, nou goed, ik kan het eigenlijk niet begrijpen dat je op zondag twee keer in de kerk zit, maar dat het gesprek daarbij bleef en dat het snel overging naar een ander onderwerp. Misschien stuurde dat gesprek zelf ook wel zo'n beetje. En trouwens moeten we eigenlijk buiten Urk deze mensen zoeken. In de bijna 2 jaar dat wij hier wonen ben ik ze ook al op Urk tegengekomen. Mensen die echt niet weten wat er in de Bijbel staat. Kan zomaar je buurman zijn. U liep vanmiddag langs dat raam onderweg naar de kerk. Zij staat achter de beeldbuis. Wat ging er toen door je heen? We hoeven helemaal niet naar de Filipijnen of Botswana te gaan. Dat moet gebeuren. Het is ook een wonder dat mensen zich daarvoor geroepen weten. Maar ook u en ik zijn zendelingen. Te beginnen hier op Urk. Kunnen wij ze zomaar overgeven aan het oordeel, gemeente? Niet zeg, afstand houden, tegen elkaar aankruipen in eigen kring. hebben we onszelf er ook voor over? Om het gesprek aan te gaan. Ga naar Nineveh. Jona moet gaan, en dat is hem ook heel duidelijk. Het oordeel aan zich. En met dat God dat gezegd heeft, en de Heer heeft daarvoor geen woord te veel gebruikt, staat er in vers 3 in één keer dat woordje maar. Maar Jona maakt zich op, vers 3, om te vluchten naar Tarsus van het aangezicht van de Heer. En hij kwam af te Javo. Let u even op wat hier gebeurt. Nineveh, dat betekent voor Jona, ga naar het oosten, zo ver mogelijk, bij Israël vandaan, naar die grote stad staat daar. Maar Jona draait zich letterlijk en figuurlijk om met zijn rug naar de Heere en naar Nineveh en zakt af naar Java. Naar het west. Hij kiest niet de route naar boven of naar beneden, naar noord of zuid. Nee, lijnrecht tegenover wat de Heere Jona heeft opgedragen. Ga naar Nineveh, ga naar het oost. Draait Jona zich om naar het westen en zegt nog eens een keer het woord. Hij maakt zich niet op. Vers 2, maakt u op. Ga naar Nineveh, die grote stad. Maar hij maakt zich op, vers 3. En hij daalt af. Op alle mogelijke manieren maakt Jona duidelijk dat hij vanaf het eerste moment, vanaf dag 1 dat het woord tot hem geklonken heeft, niets met de Heer en met zijn boodschap te maken wil hebben. Letterlijk en figuurlijk draait hij zich om naar God toe. En met zijn gezicht naar het westen, zo ver mogelijk bij God vandaan. En dat maakt Jona ook meteen duidelijk door vanaf het eerste moment duidelijk voor ogen te hebben waar de reis wat Jona betreft naartoe gaat. Niet naar Nineveh in het oosten, maar naar Tarsus helemaal in het westen. Tot twee keer toe valt in vers 3 die naam. Kijkt u maar mee. Jona maakt zich op om te vluchten naar Tarsus. En hij vindt daar een schip in de haven van Jaffne die hem wil brengen naar Tarsus. Het is niet zo dat deze man in een emotionele opwelling op een gegeven moment de benen neemt, overmand door het woord van de Heere, waar hij uiteindelijk geen raad mee weet, hij kan er niet mee omgaan, hij ziet er erg tegenop, of wat voor reden dan ook. En onderweg op zijn vlucht begint hij opeens na te denken, waar ga ik nu eigenlijk naartoe? Maar doelbewust en doelberekend kiest Jona voor Javo. En dat dat bewust is, maakt ook de keus trouwens duidelijk voor deze havenstad. Ja, voor jongelui, dat is in het Nieuwe Testament Joppe. En dat is vandaag de dag een stadsdeel in Tel Aviv. Maar het was in de dagen van Jona een hele bijzondere stad. Het was een zelfstandige stadstaat, wat op eigen benen stond, waar geen koning van Israël iets had te zeggen binnen de muren van Java. Jona had net zo goed een andere havenstad kunnen kiezen. Een Israëlitische stad. Maar Jona kiest voor deze stad. Waarom? Wel, probeert hij zich even te verplaatsen in deze man. Ver bij God vandaan. Dat begint dan op een moment als ik de benen neem. Dan kun jij je wel iets bij voorstellen, kinderen. Als je moet vluchten uit Nederland. Gelukkig kunnen we ons daar niets bij voorstellen. Zo ver mogelijk bij dit land vandaan, dan pak je niet de auto en rijd naar Lelystad om daarin te stappen in een klein vliegtuigje. Maar dan rij je door naar Schiphol. Waar grote vliegtuigen landen, die je soms duizenden kilometers ver kunnen brengen, naar verre oorden en vreemde landen. Nou, dat beweegt Jona ook in zijn keus voor Java. Hij weet daar in die grote stad is een wereldhaven. Waar niet zomaar wat schepen aanmeren, kustvaarders om die termen te gebruiken. Maar het woord van God gebruikt ook een bijzonder woord voor schip in vers 3. En hij vond een schip, je mag dat ook vertalen in termen van vandaag, hij vond een oceaanstomer. Het grootste schip wat in die dagen voorhanden was. En daar is het Jona net om te doen. Een schip dat in staat is om zoveel mogelijk proviant mee te nemen, zodat hij onderweg niet hoeft af te meren en weer in hoeft te slaan. Maar dat alvarend langs de kusten van de Middellandse Zee zo lang mogelijk op dat water blijft en zo snel mogelijk naar zijn doel toe gaat. Jona is een slimme man, die denkt erover na. Niet alleen in welk schip hij zich moet aanmonsteren, maar ook wat de reisdoel moet zijn, Tarsus. Als u wel gaat lezen rondom het boekje Jona, en doet u dat ook maar in de aankomende tijd, dan zult u merken dat er een hele discussie is over de vraag, waar ligt die plaats nu eigenlijk? Tarsus. Sommigen houden het op Tunis, in het huidige Tunesië, anderen denken aan een plaats in Sardinië, een derde denkt ergens aan een kustplaats in het huidige Spanje. Maar voordat wij een beetje op de land gaan kijken, moeten we ons eerst even plaatsen in de dagen van Jona. Wat voor klank had deze stad Tarsus eigenlijk in Jona's dag? Tarsus betekent letterlijk open zee. En dat staat Jona voor ogen. Een plaats die grenst aan de bewoonbare wereld, waarachter de zee begint zonder verder land. Want Jona wil maar één ding, ver bij God vandaan en kruipt zo ver mogelijk in de uiterste uithoeken van die dag. Ik zie hem gaan. Daardoor die straten van Java. Ziet daar een schip. Knoopt een praatje aan met de bemanning. De prijzen in die dagen lagen niet vast. Als we vandaag de dag een reis boeken, dan kijk je op internet of je belt op. En je weet meteen waar je aan toe bent. Een ticket kost zoveel en een tocht over het water, daar betaal je dat bedrag voor. Maar in die dagen werd er onderhandeld op de havenkade. En dat maakt de tekst trouwens ook duidelijk. Kijk er maar mee in vers 3. Er staat en hij vond een schip gaande naar Tarsus. En hij gaf de vracht daarvan. Een hele merkwaardige uitdrukking. Er staat niet hij betaalt aan de bemanning, aan de schipper of aan de matroos. Er staat letterlijk hij betaalt aan haar, aan dat schip. En daarmee maakt de Bijbelschrijver kort en bondig duidelijk dat Jona op dat moment de kosten voor zijn rekening neemt. Hij moet dus diep in de portemonnee, in de buidel tasten om die reis ook te bekostigen. Zodat die bemanning daar ook een voordeel aan heeft. Van alles wat er op dat moment nog binnen wordt gebracht in dat schip is het pure winst. Jona draagt de kosten van de reis. Hij heeft er dus veel, als het moet, alles voor over, zo zullen we straks zien. Kosten nog moeite worden gespaard om er één ding te kunnen bereiken. Ver bij God vandaan. Wat bedoelt de Heer eigenlijk in dat woord vanmiddag? Als het tot twee keer toe staat, kijkt u met me mee in vers 3. Aan het begin van vers 3, hij maakte zich op om te vluchten naar Tarsus van het aangezicht des Heren. En aan het slot van dit vers staat het nog een keer, om te gaan naar Tarsus van het aangezicht des Heren. Is Jona nu zo naïef dat hij meent dat daar in Tarsus hij niet meer onder Gods oog kan leven? Dat de Heer alleen maar als het ware beperkt is binnen de grenzen van Israël en daar de mensen kent bij naam en hun haren geteld heeft? Nou, Jona is opgegroeid bij de schrift. En als iets duidelijk is al vanaf het begin van het Oude Testament, is dat de Heere, de God van Israël, uiteindelijk de koning van de ganse aardbodem is. Hij regeert en bestuurt in alle landen. En het was juist toch ook dankzij Gods regering dat God in zijn verkiezende liefde voor zijn volk Israël een land apart had gezet, te midden van al die andere landen waar dat volk mocht wonen en direct met de Heere ook de omgang mocht beoefenen. Jona is er van kinds af aan mee opgegroeid. Dat al heeft Israël een aparte plaats gekregen onder Gods regering. De Heere uiteindelijk alles bestuurt en regeert. En trouwens, dat weet Jona ook. Ga naar Nineveh. God zag dus blijkbaar ook wat daar in Nineveh gebeurde. Al was dat niet bekend binnen de grenzen van het tienstammenrijk. En God mat ook uiteindelijk de maat voor Nineveh, die goddeloze stad, en velde daar ook zijn gericht en zijn oordeel. Dat deed de Heere toen, dat doet de Heere ook vandaag. Alle landen zijn uiteindelijk onderworpen aan Gods regering. En als we dat niet meer kunnen vasthouden, gemeente, in deze tijd vol verwarring, onheil, oorlogsgeweld, bloedvergieten, denk aan het Midden-Oosten. Dat met alle vragen die wij daarbij hebben, er niet meer boven geschreven kan worden, de Heere regeert, dan zijn we overgelaten aan onszelf en daarmee aan de wanhoop. Laten we zo ook eens kijken naar die conflicten. Dat achter dat bloedvergieten, zeker in het Midden-Oosten, ten diepste een strijd gaande is. Ook een geestelijke strijd. Dat hoeven we niet op te kloppen. Maar dat is wel naar het woord. Tussen de machten van de duisternis en het koninkrijk der hemelen. Of de waanzin. Of de belijdenis de Heere regeert. Jona weet het. En daarom weet hij ook dat ook in Tarsus God regeert. En dat ook in Tarsus de Heer hem gadeslaat. En dat ook in Tarsus de Heer precies van het doen en laten van Jona af weet. Maar er staat ook niet in Gods woord dat hij onder het oog van God vandaan wil komen. Er staat in vers 3, ik wil dat toch nog een keer met u lezen. Hij vlucht van het aangezicht van de Heer. Let even op die naam, al die hoofdletters. Dat is de God van het verbond. Die uitdrukking staan voor het aangezicht van de Heer typeert ten diepste wie Jona is als profeet. Zoals de priesters in de tempel staan voor Gods aangezicht. En zoals de dichter, zoals we dat vanmiddag aan het begin van de dienst, Psalm 42 vers 1, samen gezongen hebben. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen, ook verlangend beleid. Staan voor Gods aangezicht is staan in de tempel, staan in de bediening van de verzoening. Staan als profeet voor Gods aangezicht, om te horen wat de Heere tot mij zal spreken. En vervolgens door het woord te zeggen naar het volk toe, alzo spreekt de Heere der Israël. Jona komt niet onder Gods oog vandaan en dat weet hij. Maar Jona wil wel vertrekken uit de bediening van de verzoening. Weg bij die tempel, weg bij dat woord, weg bij de plaats waar de Heilige Geest werkt, waar profeten worden geroepen, waar boodschappen worden doorgegeven. Zo snel mogelijk naar het einde der aarde, naar een plaats waar Gods naam niet wordt geopenbaard, waar de tempel niet staat te pronken als een sieraad voor Gods ogen en als een stille getuige van de trouw van de Heere te midden van alle zonden, ook in de dagen van Jona. Jona wil onder het oog van de Heere, de God van barmhartigheid, van genade en liefde vandaan. Wat bezielt die man eigenlijk? Wat beweegt hem? Om met alles wat hij weet, God is de God van de ganse aardbodem, in te schepen in zo'n oceaanstomer, met als eindbestemming niet Tarsus, maar onder het oog van de Heere vandaan. En dat dat toevallig Tarsus heet, dat interesseert Jona ten diepste helemaal niets. Als hij maar uit de buurt komt van het gebied waar de geest van de Heere woont en werkt. Maar zondaren we tot bekering worden gebracht door het woord. Maar het altaar staat, waar het bloed der verzoening druppelt. Waar de Heere zijn volk en zijn kinderen, Israël op dit moment, wil ontmoeten in gunst en in mededoog. Wat bezielt die man Jona? Nou, er zijn nogal de nodige verklaringen voor gegeven. Dat zullen we ook in de loop van de tijd steeds meer gaan zien, gemeente. Ik wil er zomaar even een paar aan het begin van deze preekers hier noemen. Er zijn nogal wat mensen die zeggen, kijk, Jona is nationalist. Jona is een Israëliet in hart en nier. En Nineveh, dat beseft iedereen in die dagen in de 8e eeuw voor Christus, is een opkomende wereldmacht. Het is het symbool voor het rijk van de Assyriërs. En Jona voelt als het ware aan zijn klompen aan als ik naar Nineveh moet gaan om het woord van God te verkondigen. Dan kan dat wel eens verkeerd aflopen. Maar dan wil ik daar vanmiddag wat tegenover stellen. Het lijkt mij als je nationalist bent in hart en nieren dat dit toch een uitgelezen kans is om eens een keer goed wraak te nemen over je aartsvijand. Als je van God de opdracht krijgt om tegen die stad Nineveh te zeggen, je wordt omgekeerd. Alles verdwijnt. Definitief en voorgoed. Dan zou je verwachten dat Jona staat te popelen van ongeduld om te gaan naar Nineveh. Er zijn ook een aantal anderen die zeggen, kijk, Jona ziet er nogal erg tegenop. Nineveh is een geweldige stad. De Heere zegt dat trouwens ook. Kijk er maar even mee. In vers 2, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh. En er is geen woord te veel mee gezegd. Als we straks ook Nineveh wat beter zullen leren kennen, zal dat ook heel concreet gaan worden. Maar zo stond Nineveh eigenlijk al eeuwenlang bekend. De eerste keer dat die naam Nineveh valt is in Genesis 10. En dan wordt die stad ook al aangeduid als een grote stad, een wereldstad. Groot niet alleen qua omvang, qua inwoneraantal, duizenden mensen bevolkten die stad, maar ook met macht. Nineveh, als die naam viel bij de andere volken, dan huiverde de mens. Ook God weet daar dus van. En Jona ziet er dan tegenop, zo is dan de gedachte om naar die grote stad te gaan. Wat moet hij in zijn eentje beginnen tegen die grote stad Nineveh? De mensen zullen hem weglachen. Wat kom jij doen? En nog eens een keer zo'n boodschap. Nineveh, met al zijn hoogmoed en trots, die niets en niemand ontziet, die op zijn weg komt. Die gaat echt niet aan de kant voor zo'n zonderling figuur, ergens uit dat noorden van Israël, uit een gat, met Gat Hefer heet die plaats. En dan is de gedachte dat Jona dan uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest, hij heeft zichzelf er niet voor over en vertrekt met de eerste beste schip wat hij tegenkomt in Javo. Nou, ook dat waag ik te betwijfelen. Jona weet heel goed wat hij doet. Hij heeft zijn kosten al lang berekend daar op de havenkade van Java. En we zagen net in vers 3 dat hij maar één ding wil onder dat oog van de Heere, de God van het verbond vandaan. Al moest hij naar Nineveh, al moest hij naar een ander volk. Dit drijft hem ten diepste. Weg van het aangezicht van de Heere. Maar ik wil met u even terug. Wij kunnen op dit moment die vraag nog niet stellen, wat beweegt Jona? Omdat de tekst vanmiddag ons een andere richting op wil brengen. Niet de vraag waarom doet Jona dit, maar het feit dat Jona dit doet. Laten we daar aan het einde van de preek eens bij gaan stilstaan, gemeente. Het feit dat Jona ervoor kiest om weg te gaan onder het aangezicht van de Heere, de God van het verbond vandaan. Als wij vanmiddag meteen over die vragen ons gaan buigen, wat beweegt Jona, waarom gaat hij die kant op? Dan kunnen we misschien de dingen gaan verklaren en vervolgens veilig op afstand blijven. Die ondeugende Jona toch. Hardleers en ongehoorzaam. Maar als de tekst ons vanmiddag brengt bij het feit dat Jona onder Gods oog vandaan wil, dan komt het in één keer dichterbij. Dit is dus een mens. Dit ben u en ik. Als een profeet van de Heere dit soort gedrag kan vertonen, kunnen we dan voor onszelf al de hand in het vuur steken en zeggen dat overkomt mij niet. Mag ik dat zo weer vanmiddag vragen? Stempelt dat nou ook uw houding in de omgang met de Heere? Heere, bewaar me voor mezelf. Niet bewaar me voor alles wat er naar ons toe komt, ook in deze dag, morgen, in de richting van onze jongeren. wat er zich afspeelt in de sportwereld, de Olympische Spelen, en noem al die dingen maar op. Maar dat het grootste gevaar niet van buiten naar ons toe komt, maar hier van binnen leeft. Ik heb er wel eens bij stilgestaan, jongelui. Waarom kost het ons zo weinig moeite om urenlang naar allerlei dingen te staren? Waarom kost het ons zo weinig moeite om onze middag of avond te vullen met het surfen over Marktplaats? Iets wat heel onschuldig is, maar besteedt u ook diezelfde tijd aan Gods woord? Heb jij daar ook niet zoveel last van? Dat de wereld niet hoeft te kloppen om binnen te komen. Maar dat er in de hele Bijbel maar één iemand staat te kloppen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jona is een kind van God. Misschien al jarenlang in dienst van de Heer. En hij hoort het woord en vertrekt. We hebben dat gezongen vanmiddag, gemeente, op Psalm 119. Dat gebed, of de Heer ons ervoor wil bewaren, dat wij verrast worden. En hebben dat ook echt bewust gezongen. Voor de hoogmoed. Niet voor allerlei zonden buiten de deur, maar voor de hoogmoed hier in ons hart. Jona wil onder het aangezicht van de Heere vandaan. Dat kan alleen maar omdat Jona niet meer beoefende wat de Heere wel tegen Jona had gezegd. Zoekt dagelijks mijn aangezicht. Mag ik dat ook zo eens aan u vragen, u die wel de Heere mag kennen, maar hoe beoefent u op dit moment de tere vrezen des Heeren? Druipt je leven ook van dat tere gebedsleven? Dat gebedsleven waarmee ik in ga leven tegenover God. Heere, ik kan niet voor mezelf instaan. Niet als een verontschuldiging, als ik een keer eronder uit ga. Maar als een belijdenis van ootmoed tegenover een almachtig God. Het tweede waar ik vanmiddag even met u bij stil wil staan, is hoe komt het eigenlijk dat wij die vragen hebben? Wat beweegt Jona? Dat komt door de reactie van Jona. Kijkt u maar even met me mee naar vers 1 en 2. De Heere zegt tegen Jona, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. En wat we wel gewend zijn van andere mensen die door de Heere geroepen worden, denk aan Mozes, dat er dan vervolgens allerlei bezwaren gelanceerd worden. Mozes zei tegen de Heere, Heere, ik kan dat niet, ik ben te zwaar van tong, ik kom moeilijk uit mijn woorden. En Jesaja zei tegen de Heere, Heer, ik ben veel te jong om die last te kunnen dragen. Jeremia zag in één keer het gewicht van zijn profetische taak op zich afkomen. En hij zei tegenover God, Heere, roep een ander, want ik kan die last niet meer dragen. Ze kwamen in elk geval met hun bezwaar. En al keurde de Heere die bezwaren af, er ontstond wel een gesprek tussen de dienstknecht van God en de zender van die profeet. Eén voor één werden de bezwaren door de Heere weggenomen en soms gaf de Heere er ook aan toe. Denk aan Mozes, die kreeg Aaron als assistent mee op weg naar Farao. De Heere hield ook dus rekening met Mozes' argument. Maar Jona zegt niets, houdt zijn kaken stijf op elkaar en geeft daardoor ook geen blik in zijn hart. Ik moet denken aan een uitspraak van een ouderling in mijn vorige gemeente. Als er wel eens verslagen waren van huisbezoeken, dan kwamen ook wel eens adressen voorbij en dan werd er gezegd, elk jaar horen we daar hetzelfde. Die mensen zijn het altijd met ons eens. Ja, als we ja willen horen, nee, als we nee willen horen. Maar je voelt aan je klompen aan dat ze een heel ander leven en lijden. En dan zei die ouderling wel eens, werden ze maar eens een keer boos. Niet dat je zit te wachten op boze kermens. Maar je hebt er wel een opening voor een gesprek. Ik denk dat wij dat ook hebben thuis, bij uw kinderen. Het ergste is toch als je kind zwijgt. Echt zwijgt. Terwijl je aanvoelt, dat broeit wat. Maar dat hoe je het ook probeert en aanlegt, er geen gesprek ontstaat. En dan denk ik toch even wat verder door, gemeente, naar die ouders onder ons. Het ging eigenlijk altijd goed met die jongen. Je hoeft hem 's morgens op zondag nooit twee keer te roepen. Hij zat gewoon op tijd aan tafel, at mee met het gezin, ging mee naar de kerk. Had ook wel eens een gesprek na afloop van de dienst. Ging zonder mopperen naar de catechisatie. Maar in één keer vanuit het niet was daar dat moment op die middag of avond dat die jongen zei: vader, moeder, ik geloof er helemaal niets van. En dat het daar dan ook bij bleef. En al zet een moeder haar wijsheid, en vader wellicht zijn boosheid in, de jongen zweeg in alle talen. Op geen enkele manier een opening voor een gesprek. Leuke jongen, trof een lief meisje, lieve kindertjes, maar hij leeft nu ver onder het aangezicht van de Heer, de God van het verbond, vandaan. Je mag overal met ze over praten, behalve over de naam Heere. De naam Jezus. En dat wordt dan afgewimpeld met de opmerking: ja, mijn vader, heb respect voor mij, ik doe toch niemand kwaad. Ik heb ook respect voor u, dat is uw keus, dit is mijn keus. Nou, ik zou dan vanmiddag tegen deze ouders of grootouders willen zeggen: hier hebben wij zo'n jongen. Jona is zijn naam. Zegt helemaal niets. Maar zijn houding maakt duidelijk: weg onder het oog van de Heere vandaan. En met dat hele gedrag wat Jona op dit moment vertoont, is daar ook vanmiddag ergens een ontzettend diepe troost. Dit is dus Gods grondpersoneel. Hier moet de Heer dus mee doen in deze dagen. Met een man als Jona. En dat God dan deze man niet loslaat. Maar hem op de hielen gaat zitten. En dat al maakt Jona duidelijk, zonder woorden te zeggen: ik wil weg bij dat altaar vandaan, weg van de werkvloer van de Heilige Geest, weg uit Gods huis, weg onder het oog van de Heere, dat God hem vasthoudt. Is dat ook niet iets wat wij vanmiddag mee moeten nemen vanuit de prediking, met het oog op onze gezinnen en op het nageslacht? Zeg het ook maar eens rustig tegen de jongen. Denk aan een opmerking van een moeder tegen haar dochter: kind, jij vecht tegen God en daarom heb je het nu al verloren. Om zo te staan in die situaties. Maar als ik voel dat ik tegen een muur van verzet en onverschilligheid aanloop, niet machteloos in te zinken en moedeloos, alleen maar te zuchten. Maar zagen wij vanmiddag ook niet voor onze ogen hier bij dat doopvond? Onze kinderen zijn kinderen. Dat hij deze Jona niet loslaat. En dan komen we uiteindelijk, en dat is het laatste voor vanmiddag, bij die andere profeet. Jona hoort de opdracht en Jona zwijgt, draait zijn rug om en vertrekt met de noord door de horizon. Weg bij de Heere vandaan. Maar daartegenover staat hij, die ook die stem hoorde spreken. Wie zal met zijn hart zich borg stellen voor dat volk? Die zonder een moment van aarzeling, onbevangen, zijn vader tegemoet trad met de belijdenis op zijn lippen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Die toen de vader hem riep, zijn ogen draaiden naar het aangezicht van zijn vader. En in de vreugde die hij ontmoette in het zien van zijn vader, ook gevoed werd om zijn vader te gehoorzamen tot in de dood van het kruis toe. Moeten wij daar uiteindelijk ook niet samen en persoonlijk terechtkomen? Als deze Jona ons vanmiddag in één keer een spiegel voorhoudt, wie kan instaan voor zichzelf? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar dat we juist ook vanuit het besef, wie we zijn in onszelf tegenover de Here, niets anders uiteindelijk meer overhouden dan die kinderlijke gehoorzaamheid, om die oude term maar eens te gebruiken, de borgtochtelijke gerechtigheid van Christus alleen. Om in zijn liefde en gehoorzaamheid te rusten. En het in het leven alleen maar steeds meer van hem te gaan verwachten. Van de zelfovergave van Christus aan zijn vader. Ook toen dat beproefd werd, bleef hij vervuld met liefde en blijdschap tot zijn vader. Ook toen hij de liefde van zijn vader moest gaan missen in de godverlatenheid op Golgotha, was en bleef hij gericht op zijn vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaat? Daar legt hij zijn hart open voor zijn vader en liet zien wat hem ten diepste dreef ook in die godverlatenheid, kinderlijke gehoorzaamheid aan zijn vader. Meer dan Jona is hier, ja, een andere dan Jona is hier. Tegenover de ongehoorzaamheid van Jona, zoals we hem nu hebben leren kennen vanmiddag, schittert de gehoorzaamheid en de trouw van Christus, de volharding van hem, tot in de dood toe. Hij, voor mij, daar ik anders die eeuwige dood had moeten sterven. Hij gehoorzaam voor mij, ongehoorzame tegenover God. Hij die zijn liefde bewees tegenover zijn vader, opdat ik met mijn schuld en zonde houvast vind in de kruiswonden van Christus en me zo over kan geven aan hem en in hem aan God. Amen.